Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 33 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 33, de versen 1, 2 en 3. schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in het boek der profeten van Jesaja en daarvan het 46e hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Jesaja 46. Bel is gekromd, Nebo wordt nedergebogen, hun afgoden zijn geworden voor de dieren en, hun, en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten. Tezamen zijn zij nedergebogen, zij zijn gekromd, zij hebben de last niet kunnen redden, maar zij zelf zijn in de gevangenis gegaan. Hoort daar mij, o huis Jacobs, en het ganse overblijfsel van het huis Israël, gij die van mij gedragen zijt van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. En tot de ouderdom zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen en ik zal dragen en redden. Wie zoudt gij lieden mij nabeelden en even gelijk maken en mij vergelijken dat wij elkander gelijken zouden? Zij verkwisten het goud uit de beurs en wegen het zilver met de waag. Zij huren een goudsmid en die het maakt tot een god. Zij knielen neder, ook buigen zij zich daarvoor. Zij nemen hem op de schouder en dragen hem en zetten hem aan zijn plaats. En daar staat hij, hij wijkt van zijn steden niet. Hij ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet. Hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Gedenkt hieraan en houdt u kloekelijk, brengt het weder in het hart, o gij overtreders. En gedenk der vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben en er is geen God meer en er is niet gelijk ik. Die van het begin aan verkondigt het einde en van ouds af die de dingen die nog niet geschied zijn, die zegt mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Die een roofvogel roept van het oosten, een man zijn mijns raads uit verre landen. Ja, ik heb het gesproken, ik zal het ook doen komen. Ik heb het geformeerd en ik zal het ook doen. Hoort naar mij, gij stijve van hart, gij die verre van gerechtigheid zijt. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet verre wezen en mijn heil zal niet vertoeven, maar ik zal heil geven in Sion. Aan Israël mijn heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wederom zitten we hier onder uw woord. En dat het mag uitgaan met kracht. Niet in welsprekendheid. Want gij zit niet verlegen om de wijsheid deze wereld. Gij zit niet verlegen om welsprekende mensen. Uw woord is uw woord. En gij zijt God en niemand meer. Gij zijde ik zal zijn die ik zijn zal. En uw raad zal bestaan en gij zult al uw welbehagen doen. O, mochten we dat naar de zin en mening van de Heilige Geest verklaren, gelijk ook de apostel zegt, en wij hebben de zin van Christus. En dat zonder aanziens des persoons, zo gij handelt, zoals ook in uw woord staat geopenbaard. De apostelen waren ook niet tijdens uw omwandelingen op aarde vrij van vermaning en bestraffing. Heren, en gelijk we ook in uw woord zien, dat ook de geroepen heiligen struikelen in velen. Heer, het ziet alles naar het volmaakte. Daar jaag ik na, zegt een apostel, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. O, kom over en help ons, want uw zaak is niet twijfelachtig. Dat is niet op aardse pilaren gegrondvest, maar op de rots der eeuwen. Op uzelf, op uw eeuwige raad. En bij u is geen schaduw nog omkering. Gij zit onveranderlijk in uw spreken. En het geloof hecht zich aan uw onveranderlijkheid, aan uw alwetendheid, aan uw almacht, aan uw zaligheid, gelijk ook Jacob. Bevestigd op zijn sterfbed, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. O mochten we daar alle op wachten, op goede gronden, door het geloof in Christus. U verwachten, want gij zegt zelf dat de tijd der verzoeking die over de hele aarde komen zal, gij zult die dagen verkorten om uw uitverkorene wil. Want deze wereld wordt niet beter, maar die gaat ten onder. En alles wat daarin beweegt en leeft buiten Christus zal ten onder gaan. Heere, wees gij ons een God van nabij en niet van verre. Gedenk de weduwe en de wezen, de zieke, de oude van dagen, land en volk, overheid en onderdaan, zij die de overheid behoren te bestraffen, gelijk ook Nathan David bestrafte en gelijk ook de profeet, de hogepriester Eli bestrafte. En zoveel voorbeelden er in uw woord niet in één keer op te noemen zijn, maar we staan alle onder de vermaning en onder de tucht van Gods woord en van uw wet. Lieve Heere, gij hebt uw volk een eeuwige toekomst beloofd. En dat is niet een hemel op aarde. En dat is geen aards koninkrijk, maar een hemels koninkrijk, het koninkrijk van Christus. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Het Jeruzalem dat boven is, het welk is ons allermoeder. Want mochten onze wandelingen daar zijn waar Christus is, waar het hoofd is. Want daar zal ook het lichaam zijn. Waar de arenden vergaderd zijn, waar het lichaam is, waar het dode lichaam is. Onder het kruis, het erfgoed hierboven, het vaderlijk huis. Gedenk ons alle tezamen, om Jezus willen amen. Geliefde, dit hoofdstuk gelezen, omdat dat ook in het teken staat wat we ook vanmorgen hebben gepredikt. En dan met name dat tiende vers onze tekst worden die van de beginnen aan verkondigt het einde en van ouds af de dingen die nog niet geschied zijn. Die zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Dat zijn de tekstwoorden van onze overdenking deze avond. Gods raad zal bestaan, zijn eeuwige raad zal bestaan. Ook in tweeledigheid, de wil des bevels van God en de wil des besluits van God. En dat kan ook Gods volk niet altijd onderkennen. Wij hebben ons te houden aan de wil des bevels van God. In zoverre de Heere dat openbaart, kunnen we ook weten wat de wil des besluits van God is. Achteraf en zien we dat ook door Gods woord heen geopenbaard. Zoals Jona moest spreken in de stad Nineveh, in het kader van de wil des bevels van God. Maar zijn besluit was om de stad te bekeren, om de inwoners te bekeren en de stad te behouden. En dat was tegen de wil van Jona in. Jona die stemde niet overeen met de gedachte Gods, want de Heere zegt, mijn gedachten zijn niet jullie de gedachten. En dat treft alleen Gods volk. Daaruit krijgt alleen Gods ware volk de onderwijzing uit. Omdat zij, ja, aardsgezind, ze hebben hun hart niet meer in deze wereld, ze hebben hun hart niet meer in de zonde. Ook Jona niet, maar ik heb er wel eens meer gezegd, er lag wel aan ten grondslag dat hij het verbondsvolk Gods, de Joden, die zag die de zaligheid voorbij gaan vanwege hun ongeloof. En om nou die heidenen de zaligheid te preken, want Jona wist dat de Heer wel zo barmhartig was. Hoeren en tollenaren zullen u voorgaan, daar had Jona ook kennis aan, omdat hij wist wie God was. Omdat de Heer zeer barmhartig is voor degene die hun vonnis aanvaarden. En als hij die prediking zou preken te Nineveh, dan wist hij met weerzin. Want Jona, dat was niet zo'n menslievende zendeling, nee. De zaligheid, dat was ook uit Gods mond voortgekomen, want de zaligheid is uit de Joden. En dan moest hij die heidenen gaan preken. En op zijn donderprediking verwachtte hij een grote opwekking. En al zo is het ook geschied. Want hij wist dat de Heer zeer barmhartig was voor de goddelozen die tot de hel toe vernederd zijn. En Jona had ook moeten leren, en dat moet al Gods volk, alle Bijbelheiligen, dat zijn raad zal bestaan en dat hij al zijn welbehagen doen zal. Dus dat betekent zijn raad zal bestaan, dat betekent ook zijn beloften zullen bestaan, die hij vermaakt heeft in de toepassing des harten. Hoewel Abrahams gedachten ook niet overeenstemden met Gods gedachten, niet aangaande de belofte, want daar heeft hij nooit aan getwijfeld. Hè? Dat zegt Paulus duidelijk in de Hebreeënbrief. Aan de belofte Gods niet getwijfeld. Maar hij wilde er zelf invulling aan geven. Omdat de geboorte van het beloofde kind achterbleef, greep hij naar Hagar. Maar daarvan zegt een apostel, werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de dienstmaagd, die wettische zoon, die zal niet erven met de zoon der vrije. Nou, dat wist Abraham natuurlijk ook goed, maar een uitgestelde hoop krenkt het hart. Nou, Abraham was ook maar een mens van vlees en bloed. David was ook een mens van vlees en bloed. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat Achitofel ook de raadgever van David geweest is? Dan zou je zeggen, hoe kan het bestaan? Nou, Gods volk is niet, leg niemand haastig de handen op, maar Gods volk is niet bijvoorbeeld wantrouwend. Want anders had Paulus van het begin van ook al Demas doorzien. Maar hij groet Demas in de groetenissen die hij doet aan de geroepen heiligen. Doe de groet aan Demas. Toen doorzag hij. En daar was hij ook niet mee bezig. Want ook Gods knechten weten dat de Heere de huichelaars vanzelf openbaart. Laat ik eens zeggen, ik zou die patriots in Amerika willen zeggen, wacht nou op Gods timetable. Wacht op Gods timetable. En zit niet allerlei datums in te vullen, want je hebt gezien aan het communisme, dat is gevallen, dat heeft zichzelf om zeep geholpen. Omdat het niet meer kon bestaan. Dat betekent niet afwachten. Nee, dat betekent het niet. Kijk, als we onze tekstwoorden biblicistisch nemen, mijn raad zal bestaan en ik zal allemaal welbehagen doen. Dat betekent dus niet, alles komt goed. And everybody goes home. Nou, nou, nou. Want een geloof zonder de werk is dood, zegt een apostel. Dus het geloof is daarmee werkzaam. Met de belofte Gods, met het woord Gods, met de raad Gods. Het geloof leeft uit de belofte Gods, leeft vanuit zijn eeuwige raad, maar die ook door zijn voorzienigheid, kijk, daarom zeg ik nog een keer, ook Gods volk moet zich houden aan Gods timetable. Abraham kon daar niet op wachten, dus greep die Hagar. Maar ga nog niet boven Abraham staan. Ga niet boven David staan. Want deze mensen waren ook mensen van vlees en bloed. Kijk, Gods volk is door de geschiedenis heen wel als pilaarheiligen afgetekend. En ja, ook vaak nog boven Gods woord gesteld. Je ziet dat in de afscheiding, die afgoderij. Alles wat Kerst heeft gezegd, dat moet als een onfeilbaarheid verklaard worden en uitgelegd. Maar die dominee Overduin die zegt, ten aanzien van Kerst, dat hebben we aan één paus genoeg. Nou, daar hou ik het bij. Daar hou ik het bij. Dan kijk, die dominees afgoderij, dat komt in onze dagen, brengt de Heer dat ook wel aan een eind. Want ze zijn niet die ze voorgaven te zijn. Dat komt altijd in tijden van beproeving, komt dat openbaar. Wie de mens nou eigenlijk is. Je moet eerst met elkaar een zakje zout opeten. Dat was een oude spreuk onder Gods volk. Want dan komt er wel uit wat erin zit. Ik las het van de week ook weer bij Sander Nieuws. Kijk, die man die is helemaal steriel. Hij is heel sensitief dat hem een complottheorie verweten wordt. En dan wordt hij heel sensitief. Want aan de ene kant zegt hij, als iets uitkomt, dat heb ik altijd gezegd. Hij geeft goede artikelen uit, soms. En dat zijn meestal vertaalde artikelen. Maar nu, en dan staat hij weer aan de kant van Steef de Bruin. Want dat is niet uitgekomen, zegt hij dan. Nou, ik zal u vertellen. Ik had ook enigszins verwacht dat er een grote arrestatie zou plaatsvinden tijdens die inauguratie. En dat was ook het plan. Als hij de beschikking hebt over de military intel sources, die laten natuurlijk niet het achterste van hun tong zien. Maar dat was wel het plan. Want die grootschalige National Guard soldaten in Washington DC, dat was
niet gedaan om beide te beschermen. Nee, om die hele kliek te arresteren.
Maar wat komt er nou uit de bus dat de Deep State met een kernbom heeft gedreigd? Met massale destructie. Dus of het waar is of niet, ik kan dat niet verifiëren. Maar het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Niet om van speculaties te leven.
Maar achter de schermen is er een ontzettende strijd vindt er plaats. Tussen het goede en het kwade, laat ik het zomaar eens zeggen. En dan in maatschappelijk opzicht, in politiek opzicht. Politiek is natuurlijk altijd list en bedrog. Van welke partij je ook lid bent. Maar die patriots die zijn apolitiek. De meeste zijn apolitiek en die willen de republiek restoren. De oude republiek restoren. Omdat de United States nou een corporation is. En die corporation is geklonken aan London Crown. Aan London Crown.
Ik heb vanmorgen die drie bolwerken genoemd. En dat ook in Gods woord. Lees Daniel, lees de profetieën, lees Openbaringen. Verklaard staat in welke grote verdrukking God de aarde brengt. Want hij zal die dagen verkorten om der uitverkoren wil. Nou, sommige patriots, die zou ik wel toe willen roepen.
Wacht op de Heere, zijt sterk. En hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Kijk, die beide, die is powerless. Want Trump heeft nog tijdens zijn presidentie die Insurrection Act getekend. Dat betekent dat er een martial law is. De militaire is in controle. Dus vergeet wat de MSM daarover zegt. Vergeet wat het RD erover zegt. Dat is allemaal leugen en bedrog. Biden heeft geen power. Hij zit in een rolstoel. Chair Force One. Onthoud dat goed. Kijk, die patriots door hun doelstelling de oude republiek in ere herstellen. Maar daarachter zit een tweede doelstelling om een betere wereld te creëren. En velen van hen
willen een hemel op aarde creëren. Nou, dat komt er echt niet. Dat komt er echt niet. Dat is een dodelijke vergissing.
Maar dat betekent niet dat er niks gebeurt nu, want er zijn al arrestaties verricht. Maar dat gebeurt allemaal achter de schermen. De militairen willen het doen in een smooth way, want ze willen burgeroorlog voorkomen. Dat kan je natuurlijk verstaan. Dus die patriots, ik zelf ook, had verwacht dat bij die inauguratie dat er een massa-arrestatie zou plaatsvinden, maar daarna je gelijk burgeroorlog had. En dat willen ze voorkomen. De militairen zijn in power, niet beide. Als een president langs militairen loopt, toen Trump naar de Air Force Marine liep, naar die helikopter, dan salueren de militairen en de president salueert terug. Als je nou die inauguratie bekijkt, de militairen salueerden niet naar Biden. En de vrouw van Biden wilde een marinier de hand geven en die marinier weigerde. Je moet op die dingen letten. Het geschiet allemaal undercover. De media klopt alles op. Biden president, Biden in power. Het is alles fake. Ja, want die man, die is natuurlijk al dement. En die zit rapporten te tekenen. Hij heeft zelf gezegd, ik weet niet eens wat ik ondertekent. Dus zo stom gaat het eraan toe. Hij is voor het oog in power. Maar in werkelijkheid heeft hij geen power. Waarom zeg ik dit? Omdat al die zogenaamde naamchristenen niet geklonken zijn aan de tekstwoorden van onze overdenking door het geloof. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Weet je waar ze aan geklonken zijn? Al die zogenaamde christenen en die dominees? Aan de Refo-krant, aan de Refo-media, aan de MSM. En daar worden ze al decades in voorgelogen, gebrainwashed. Ik zal nog wel iets schrijven over die toestand in Urk. Waar die jongens die teststraat, die PCR-teststraat in brand hebben gestoken. En dan gaan die dominees, die gaan alleen in op die relschopperij. Maar diezelfde dominees die de geschiedenis lezen, die zouden nou ook vandaag de geuzen, op 1 april verloor Alva zijn bril, die zouden ze dan ook relschoppers noemen. Want met die demonstraties gaan ze niet in op de oorzaak. Dan gaan ze heel voorbij. Dus zo duivels is het nou in onze dagen gesteld. En als je dat niet doorziet, heb je niet de geest van Christus. En dan ben je niet geklonken aan de tekstwoorden van onze overdenking. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. En in het kader van onze tekstwoorden staan ook de gebeurtenissen wereldwijd. Waarin ik zie dat de Heere al ingegrepen heeft. Door beide powerless te maken en de militairen. In power te stellen. Maar ze willen het smooth, heel smooth laten verlopen. En Trump is nog niet uitgeschakeld, denk er goed om. Dat zeg ik ten aanzien van die mega verkiezingsfraude die in de MSM geloofend wordt. Niet ten aanzien van de persoon van Trump. Je moet goed verstaan, je moet de zaken goed kunnen onderscheiden. Als hij één keer het woord Trump noemt, dat betekent niet dat ik een supporter ben van Trump. Nou, absoluut niet. Het gaat hier over de strijd tussen goed en kwaad. Ook al betreft het het horizontalisme. Want als het alles in verticaal opzicht wordt bezien en je bent zo overgeestelijk, waarom hebben dan de geuzen de bril genomen? Als je dan de geschiedenis leest, ja, dat zelfs de vrouwen meevochten op de Alkmaarder muren tegen de Spanjolen, waarom zit je dan dat met vermaak te lezen? En noem je dat nou relschopperij, die demonstraties in onze dagen. En je gaat geheel aan de oorzaak voorbij. Dat doen die dominees, die gaan aan de oorzaak voorbij. Dat doen ze ook ten aanzien van die killervaccinaties. Het zijn echt duivels hoor, denk er goed om. En als je die niet door hebt, dan ga je ermee verloren. Kijk, waar koren is, is kaf. Aan deze zijde van het graf.
En er zijn er onder die patriots. Ik noem het als voorbeeld, omdat dat ook in de godsdienst geschiet. Die een controlled opposition rol spelen. Zoals die Simon Parks heb ik al genoemd. En als hij dat nagaat, het zijn gewoon geheime agenten. Die ook dezelfde woorden bijna spreken. Maar, ja, om die geesten te wegen, houd je eigen bij het woord.
Dat is bij de volle raad gods. Dan zit je hier niet als een engel in je stoel. En dan wandel je ook niet als een engel op aarde, maar dan zie je wel alles in hoger licht. En dan heb je ook vaderlandsliefde. Want als je de vaderlandsgeschiedenis leest van de geuzen die Nederland hebben bevrijd van de Spaanse dwingelandij, dan ben je het ook met die patriots eens. Met hun doelstelling, laat ik het zo maar zeggen. Want al dat fatalisme in onze dagen, dat is ook van God vervloekt. En binnen dat reformdom, dat is alles brainwashing. Er zijn geen patriots. Het is een schande. Gods raad zal bestaan, hij zal al zijn welbehagen doen. Maar de Heere is ook met zijn hand in de gebeurtenissen van de tijd. Prins Maurits streedt aan de zijde gods. In onze dagen wordt dat allemaal wegvertaald. Want je moest zogenaamd gehoorzaam zijn aan de overheid ten koste van het apostolisch bevel dat je goden meer moet gehoorzamen dan de mensen. Die dominees staan allemaal aan de kant van de NSB. Dat zijn allemaal van die verraderlijke patoffelhelden. Ebenezer Erskine werd luitenant in het leger toen er oorlog was. Hij zegt, want nu heb het land mij meer nodig als militair officier, als dominee. Nou mensen, dat is helemaal weg. Al die pantoffelhelden achter de graniums, die zullen ze even vertellen hoe het zit. En die dominees in Urk, die kunnen nou die jeugd, die Urker jeugd uitmaken voor relschoppers. Terwijl ze zelf niet in de bressen staan. Ze heulen mee met de vijand. Ze heulen mee met de staatsterreur. Ten aanzien van die COVID-maatregelen, het is allemaal georchestreerd. Vanwege de bigger picture behind. Dus en al die dominees zijn er opzettelijk blind voor. Want ze denken alleen maar aan vleeselijk voordeel. Niks anders. En daar misbruiken ze Gods woord mee. En ze misbruiken Gods naam op de lippen. En waarom is hier geen massaal protest tegen? Tegen die afvalligheid van die dominees. Het is een schande. Al die dominees leven in de weelde en ze noemen geen woord dat nou duizenden mensen zonder werk zitten, zonder inkomen, als gevolg van al die destructieve maatregelen die de economie doen instorten. Daar zit allemaal een plan, dat is allemaal een agenda mensen. En dat zien die dominees niet En als ze het zien, dan zwijgen ze er nog over. Want ze heulen met de vijanden. Als hun haan, als hun vrome haan naar koning blijft draaien. Het interesseert ze niet dat er zoveel oudere mensen vroegtijdig sterven. Het interesseert ze niks dat er een explosie aan zelfmoordgevallen gaande is in onze dagen. Ze noemen de feiten niet meer bij namen. Net als het RD, die laat theologen opdraven om het volk nog meer te brainwassen met pure onzin. Maar Gods volk, Gods ware volk en knechten, hebben hier op aarde een roeping te vervullen.
We staan in deze wereld. Luther zegt, als ik wist dat morgen de wereld verging, zou ik vandaag nog een boom planten. Nou, daar hou ik wel van. Daar kan je ook de verkeerde kant mee op. Dat heb ik ook al aangehoord. We moeten alles in Bijbels perspectief verstaan. En niet op prinsen betrouwen, waar gij nimmer heil bij vindt. Dat is zo bedriegelijk.
Want de meeste van die prinsen hebben geen vaderlandsliefde. Je ziet het nou in onze dagen. Staatsterreur, daar is sprake van. En dat is een gepland staatsterreur. Jegens eigen burgers. Nou mensen, er is helemaal geen geuzenbloed meer onder die refo's. Wat een papzooi is dat. Wat een verraderlijke papzooi. DSG H. Kester zei al in de Tweede Wereldoorlog, de Duitsers zijn onze wettige overheid. Hij zou ook in de 80-jarige oorlog gezegd hebben, de Spanjaarden, dat is onze wettige overheid. En hij zou die geuzen uitgemaakt hebben, net als al die afgescheiden dominees nou doen, als rebellen, als oproerkraaiers. Zo is het in onze dagen gesteld. Al die dominees staan aan de verkeerde kant. En waarom geeft Christus geen tempelreiniging meer? Omdat het zijn tempel niet meer is. Vat je dat? Want ze spreken allemaal over de gestalte van Christus en ze verraden hem met de daad. Want Christus heeft die valse farizeeërs heel dat tempelplein heeft die schoongeslagen. Nou mensen, zet daar die dominees eens naast in onze dagen. Wat een papzooi. John Knox zal opstaan in de dag der dagen om heel die refo-kliek te veroordelen. En Simpson die zal ook in onze dagen nog opstaan om al die pilaren van die refo-kerk omver te halen. Want die staan gelijk als de tempel van Dagon. Die vrome poppenkast die ze in onze dagen uitstippelen vanaf de preekstoelen, daar is echt niks van God bij. Nou geef mij dan die geuzen maar.
We hebben vanmorgen iets van de geuzen, de doelstelling der geuzen. Nou, dat was in het begin ook maar een vrij buiterstrijd. Maar hun bedoeling was wel oprecht. Want al die huisvaders die achter de geranium zitten en die dominees die achter de geranium zitten, die kon Gideon niet gebruiken in de strijd tegen de Midianieten. Die moest hij van Gods wegen naar huis sturen. Dus dat betekent dat die 20.000, die ruim 20.000 die hij naar huis moest sturen, daar was geen druppel geloof bij.
Dat is de kerk van vandaag. Die hebben niks te doen met volk en vaderland. Daar hebben ze helemaal niks mee te doen, die dominees.
God is het wereldgebeuren ook niet onverschillig. Alleen met dit verschil, God loopt niet achter de feit aan. Nou, bij de president is, zegt de Heer niet, nou wat is er nou gebeurd? Nou, hier, onze tekstwoorden. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Maar de radersheren, we hebben het opgezongen uit Psalm 33, we zullen dat letterlijke vest nog opzingen, maar de raad des Heren bestaat in der eeuwigheid. De gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht. Heere, gij zijt mijn God, u zal ik verhogen, uw naam zal ik loven, want gij hebt wonder gedaan, uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid. En door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde hebt gij genomen en door de handen des onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Dat zegt de apostel Petrus. In het hart des mans zijn veel gedachten, maar de raad des Heren zal bestaan. Een mens overdenkt zijn weg, maar de Heren bestiert zijn gang. En het zou een wonder zijn, als dat nou in ons leven gekend mag worden, dat die gang bestiert wordt in en door Christus, in en door de geest van Christus. En dan hebben we nog een fundamentele tekst, die wil ik u opnoemen, uit Jesaja 53, vers 10. Doch het behaagde de Heren hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dus de raad des Heren wordt volvoerd door Christus. Die rolt het uit, om het zomaar eens eenvoudig te zeggen. Hè? Want Er is een verborgen raad des Heren. Gods raad is verborgen voor de mens onder de wet. Hè, want het is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Ook al staat het gedeeltelijk in Gods woord geopenbaard. Alles staat niet in Gods woord geopenbaard. Alles staat in Gods woord geopenbaard wat tot onze zaligheid dienende is. En ook de toekomende dingen die zal de Heer verkondigen. Maar God is meerder als zijn woord. Goed verstaan, de Heer die houdt om wijze redenen zaken verborgen. He, er worden ook al aan Daniel worden in grote gezichten dingen verkondigd die nog verzegeld zijn. Nou, daar komt ook Gods volk niet achter. Want als hij sluit, wie zal het openen? Daar komt geen mens achter. Totdat de Heer het opent of niet opent. Dat is naar zijn bepaalde raad en voor kennis Gods. Dus de raad des Heren zal door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. Het zal ook zekerlijk voortgaan. Want mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Daar kan geen mens wat aan veranderen. Aan de raadsbesluiten Gods. Daar kan geen mens veranderen. Nog voor geen komma, nog voor geen titel en jota. Dus alles wat de mens beraadt, we lezen het. Ik zal het u nog even oplezen, want dat is echt ook een dierbare psalm. Ja, alle psalmen zijn dierbaar. Ik wil de ene niet boven de ander stellen, maar psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Het is alles ijdelheid. Zijn raad zal bestaan. Hij zal al zijn welbehagen doen. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verbreken. Hun, daar bedoelen ze mee God drieënig. En hun touwen van ons werpen, maar die in de hemel woont zal lachen. De Heer zal hen bespotten. En dan zal hij tot hen spreken in zijn toren en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dus, justice is coming anyway. Daar kan geen mens zich aan ontworstelen, ook beide niet. In de weg van ongerechtigheid is hij in het Witte Huis gekomen. Maar justice is coming anyway. Hij zou voor God niet kunnen bestaan als die man zich niet bekeert. En kijk, dat zijn mensen die hun ziel aan de duivel hebben verkocht. Maar dan hoef je niet naar zulke personen te wijzen. Dan kun je wel bij eigen huis blijven. Want binnen dat refendom, er zijn vele satanisten die zitten in het vooraangestoelte van de synagogen en in de raadsvergaderingen. Maar daarvan wordt gezegd, want de Heer die richt zich bij monden van de profeet tot het huis van Jacob en tot het ganse overblijfsel van het huis van Israël. Want hij had ze door de woestijn geleid. Het volk Israël werd in Egypte de Hebreeën genoemd. Hè. Dat is ons allen wel bekend. Jacob was met zijn gezin naar Egypte afgereisd om Jozef te zien. En daar waren de Hebreeën uitgebroken in menigte. Toen is eigenlijk het volk Israël ontstaan. Het huis van Jacob. En de Heer spreekt hier van het ganse overblijfsel van het huis Israëls. Dus de Heer had ze door de woestijn geleid. En daarvan zegt hij: hoort naar mij, huis Jacobs en het huis Israëls, gij die van mij gedragen zijt. Van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. Dat staat ook in andere delen van Gods woord vermeld. Al in Deuteronomie 1 vers 31. En in de woestijn, waar gij gezien hebt dat de Heer uw God u daarin gedragen heeft, als een man zijn zoon draagt op al de weg die gij gewandeld heeft, totdat gij kwaamt aan deze plaats. En dat haalt ook de apostel aan in Handelingen 13 vers 18. En heeft omtrent de tijd van 40 jaren hun zeden verdragen in de woestijn. In al hun benauwdheid was hij benauwd en de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost en hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van ouds. Ja, zo spreekt de Heer over zijn verbondsvolk, zijn uitverkoren volk. En Abraham het verbond vermaakt en de belofte vermaakt. In uw zaad zullen al de geslachten des aardbodems gezegend worden, maar beginnende bij het verbondsvolk der Joden, de beminde om de vader wil. Maar die kwamen ook in de woestijn openbaar, de massa, niet de ware gelovigen, maar de massa die kwam in opstand. Waren wij maar bij de vleespotten in Egypte gebleven, murmureerden ze tegen Mozes. En toen de belofte vermaakt was, of in herinnering gebracht werd, dat het volk op het punt stond om het beloofde land in te gaan. Toen stuurden ze eerst de verspieders. En die kwamen terug en die vermelden sommigen, alleen Jozef en Caleb, die bleven Gods woord trouw, de belofte trouw. Maar de rest is, ja, er zijn zulke grote reuzen van die Nephilims. En die kunnen wij toch nooit overwinnen. En toen moest het volk weer 40 jaar terug in de woestijn. Dus je moet niet denken, zoals het hier geschreven staat. Het staat hier gemixt geschreven. Maar Gods oogmerk was om dat volk te dragen. En hier wordt een onderscheid gemaakt. O huis Jacobs, ganse overblijfsel van het huis Israëls. U moet dat goed verstaan. Aan de ene kant wordt Gods ware volk genoemd. Aan de andere kant Gods verbondsvolk in zijn geheel. Tezamen zijn zij nedergebogen. Ze zijn gekromd in het Babylonische land. En daar kwam een arend aan te pas. Die arend, die staat beschreven, die roofvogel in vers 11. Die een roofvogel roept van het oosten. Een man mijns raads uit verre landen. Daar wordt koning Kores mee bedoeld. Die het volk der Joden in de middellijke weg verlost heeft uit de Babylonische gevangenschap. En daarin zie je dat de Heere ook zulke heidenen vorsten, ik heb het al meer gezegd, gebruikt als instrument in zijn hand, Nebukadnezar, om het volk weg te voeren en de tempel te verwoesten. En koning Kores om daar weer uit die benauwde tijden te verlossen. Dan wordt Nehemia, die wordt naar Jeruzalem gestuurd. En Ezra, u kent toch de geschiedenis. En zo heb ik, wist zeker dat de Heer ook Trump had kunnen gebruiken om die wederhouder nog in stand te houden. Wel of niet, het is nog niet over. En wat lijkt er allemaal op? Gods wegen, die gaan altijd voor mensenwaarnemingen overboord. Net als Jan overboord, er blijft niks van over. Want er zullen er altijd wel zijn. Ja, dat heb ik altijd geloofd, hè? Zoals die Sander Nieuws nou ook zegt, van oh, die man is helemaal ijzig, psychotisch, bang om een complotfantast genoemd te worden. En nou noemt hij ook, hè, de mensen die dat gezegd hebben, dat Trump nog steeds in charge is. Dat maakt mij niet uit wie er in charge is. God is in charge. Zijn raad zal bestaan. Hij zal al zijn welbehagen doen. Persoonlijk geloof ik ook niet dat het nog een afgelopen zaak is. Daar geloof ik absoluut niks van. En hoe zich dat zal ontwikkelen, hou je aan Gods woord. Mijn raad zal bestaan. Hij zal al zijn welbehagen doen, want de goddelozen, zegt God, hebben geen vrede. Houd dat goed voor ogen. Je moet ook niet in je lot berusten. Berust in Gods beleid. Van nu aan tot in eeuwigheid. Dat doet het geloof. Dat doet het geloof. Het geloof berust niet fatalistisch in het lot wat nou over de wereld komt. Ik zal je nog wat anders vertellen. In tijden van verdrukking zijn meestal de opwekkingen vonden plaats. Dus als er onder beide massaal kinderen Gods worden toegebracht, zou je die tijd dan niet wensen. Niet die tijd op zich. Nou, je hoeft geen verdrukking te wensen. Maar vaak in de ellende brengt de Heer zijn kerk tot bloei. En dat is ook in de geschiedenis gebleven. Het bloed der martelaren wordt het zaad der kerk genoemd. Nou, wie zou daar tegen zijn? Gods kinderen in ieder geval niet. En ze begeren niet die tijden op zich, maar ze begeren wel dat Gods koninkrijk uitgebreid wordt. Onder de Romeinse keizers zijn de christenen, de vroegchristelijke kerk, vreselijk vervolgd geworden. Maar er heb geen keizer is er in staat geweest om Gods kerk uit te roeien. Nee. Nee, want de Heer zegt, mijn raad zal bestaan. Ik zal allemaal welbehagen doen, in en om Christus wil. De Heer doet alles om zijns lieve zoons willen. Maar zijn raad zal bestaan en zal al zijn welbehagen doen. Dat betekent ook dat zijn raad zal bestaan ten aanzien van de oordelen Gods. Kijk, je hoort natuurlijk veel mensen die focussen alleen op de belofte Gods. Maar ik zeg, heb je nou nooit de slag naar binnen gehad dat we van nature onder het oordeel zijn en ons onder de toren Gods bevinden? Dat is natuurlijk allemaal wel mooi, hè, om al die beloften te plukken van het Bijbelblad. Hè, die Corrie Hollywood ten Boom. Ja, dat is zo'n soort geloof. Ja, nou, daar kom je voor eeuwig mee om. Dat is Christus en de Belial. Nog ineens, hoor. Nog ineens. Want er zijn wat varianten aan geloof in onze dagen. Waar de naam van God bij misbruikt wordt. Want dat is een misbruiken van Gods naam. binnen dat rijkdom, dat is zo afvallig geworden. Daar wordt het kwade niet overwonnen door het goede, want dat is de zin van Christus. Overwint het kwade door het goede. Niet overwint het kwade door het kwade. Dat is van God vervloekt. In dat verband kon ik niet met die uitspraken van Husse in mee, maar goed verstaan. Je moet niet denken dat alles wat David heeft gezegd door het geloof is geschied. Want David had ook Achitofel eerst als zijn raadgever. Nou, dat was geen beste. Daar is hij natuurlijk wel achter gekomen. Want uiteindelijk gaat toch het licht op en maakt een mens zichzelf openbaar aan welke kant hij nou staat. Maar die mensen kunnen natuurlijk wel grote schade toebrengen aan Gods koninkrijk. Niet wezenlijk, want de Heer zegt, mijn raad zal bestaan. Ik zal allemaal welbehagen doen. En wie zal de mijne uit mijn hand rukken? Er is geen afval der heiligen. Maar ook Gods volk moet door schade en schande wijs worden. Dus dat betekent door lijden geheiligd, onder het kruis verkeren. Dat is de veiligste plaats, ook al heeft ons vlees daar een afkeer van. Want naar de geest wandelen, dat kan alleen onder het kruis, onder het heilige kruis. Want als een mens de ruimte krijgt, ook Gods volk, David nam zijn gemak ervan en hij ging op zijn dak liggen luieren op het dak van het paleis. En toen viel hij in een verschrikkelijke zonde. Ja, maar gij zijt niet meer in het vlees, maar in de geest. Dat is ook een troost voor Gods volk. Al staan ze nog met hun voeten in de zonde. Zij wandelen niet meer naar het vlees, maar naar de geest. Ook Simson, Simsons wandel was naar de geest, naar zijn staat gerekend. De kuilen waarin Gods volk gevallen is, dan kun je niet zeggen, kijk, zie je, nou wandelt hij naar het vlees. Dan oordeel je toch naar het vlees. Dat is geen oordeel Gods. Paulus zegt, want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Dat betekent, dan oordeel je zonder aanziens des persoons. Dan oordeel je zonder aanziens des persoons. Dan krijgt het recht zijn loop. Het goddelijke recht. Ook wat we maatschappelijk recht noemen. Recht is krom. Ja, er was ook zo'n website, recht is krom. Nou, daar leven we in die tijden. Als je de waarheid exposed tegenover de leugen, dan word je uitgemaakt voor staatsgevaarlijk. Dat is echt, dat is letterlijk zo. Dat is echt letterlijk zo. Maar daar moet je niet je eigen af laten schrikken. En Gods volk moet dan daarom om die reden ook altijd het woord horen. In wat voor tijden we ook verkeren. Al was het midden in het woud. Of in de holen en spelonken zoals ten tijde van de Schotse vervolging. De mensen hadden, de gelovigen hadden daar zo'n behoefte aan, dat ze uren door de regen gingen lopen om een prediking van een van die Schotse geloofshelden te horen. Pede en Renwick, noem maar op. Al die mensen die achten het woord Gods, want die hadden geleerd, een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord Gods dat uit zijn mond uitgaat. Waar zal een mens nou van leven? Deze wereld is enkel ijdelheid. Ons leven is enkel ijdelheid. Buiten het geloof is alles ijdelheid, waar een mens zich mee vlijt. De vijanden van Christus maken hun raadslagen, maar de Heer zal lachen in hun verderf als hun vreze komt. Ik heb al gezegd, daar is het geloof werkzaam mee. Het geloof is werkzaam. Wat zou je vinden van een leven die leeft ook van de woorden, mijn raad zal bestaan en ik zal allemaal welbehagen doen. En hij ligt op zijn gebed te luieren, hij bidt niet en hij ontvangt niet, want hij zegt, God heb het toch gezegd. Dus dat betekent dan dat je je leven biddeloos voort kan gaan. Nou, dat betekent het niet, want dan maakt die biblicist niet misbruik van deze woorden. Deze woorden, mijn raad zal bestaan, een uitspraak van de Allerhoogste, maakt het geloof werkzaam, altijd en overal. Daar hecht zich het geloof aan, aan zijn raad, aan zijn woord, want zijn woorden Gods, bij monden van Jesaja gesproken, en de Heer zal al zijn welbehagen doen, zijn besluiten zijn onveranderlijk. Met name de besluiten, de wil des besluits van God, dat is onveranderlijk. En ik zal al mijn welbehagen in Christus doen. Dus die ik voorgenomen heb toe te brengen, die van verre zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal, dat zal zeker geschieden. En we hebben u al de teksten opgenoemd uit Gods woord, die met deze tekst en deze woorden gerelateerd zijn. En deze geest getuigt met onze geest, maar ook Gods woord getuigt met datzelfde woord. Je kan alleen Gods woord bewijzen met Gods woord, niet met je eigen gedachten, niet met opinie der mensen. De een denkt er zus over, de ander, nou dat boek heb ik uit, hoe een mens erover denkt. hoe ik er zelf over denk. Dat doen we allemaal niet mee. Wat zegt de Heer? En hoe kan je onderscheiden of het naar de zin, hè, want deze tekst uit 1 Korinthe 2 vers 16, want wie heeft de zin des Heeren gekend? Dat betekent ook eigenlijk, wie is zijn raadgever geweest? Wie is zijn raad? Niemand toch? Immers niemand. God heeft geen raadgevers nodig. Nou. En ook de godvrezende koningen, die hebben wel raadgevers gehad. Soms staat het niet vermeld, soms wel. David had ook raadgevers, maar uiteindelijk had hij het niet nodig, want hij kon de mond des Heeren vragen en de Heere gaf er antwoord op. Dus raadgever had David eigenlijk niet nodig. Want wie heeft de zin des Heeren gekend die hem zou onderrichten? Maar dan zegt Paulus, een heel diepbaar ding, maar wij hebben de zin van Christus. Dat betekent, wij hebben in de eerste plaats de geest van Christus, de zin van Christus, dat zonder aanziens des persoons, want Paulus had natuurlijk in diezelfde gemeente, had hij wel last gehad van partijdigheid. Ik ben van Cephas, ik ben van Apollos, ik van Christus. Nou, zegt Paulus, is Paulus voor u gestorven? En zo begint hij dan te bestrijden, die partijdigheid. Nee, als je de zin van Christus hebt, dan ben je niet partijdig. Om bijvoorbeeld de goddeloze te rechtvaardigen en de rechtvaardige te verdoemen. Nou, dat wordt binnen dat referendum, dat is dagelijkse praktijk. Dat hoor je en lees je dan ook elke dag in hun geschriften. Maar dat is dezelfde geest als de geest van de diepsteen. Want er zijn maar twee soorten mensen op aarde. Abel en Kain. Meer mensen zijn er niet. Jacob en Esau. Meer mensen zijn er niet. Nou? En als je dan ziet, dat moet ons wel tot waarschuwing zijn, dat ook de grootste bijbelheilige, die grote apostel Paulus had een demons aan zijn zijde. Nou, waar moeten wij dan aankomen? We moeten ons maar niks verbeelden dat we nou bij voorbaat voor al die strikken bewaard blijven. Nou. De apostel der liefde zegt, ook Gods volk struikelt in velen. Maar uit die alle redt hen God. Hè? Dat is nou de eeuwige toekomst voor Gods kerk, wat hier gesproken wordt. Want het huis van Jacob, dat is de ganse kerk, Jood en Heiden. In breder perspectief gesproken, hier wordt het toegespitst op het verbondsvolk. Maar wat was Abraham gedaan? In u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Dus je kan het ook betrekken op de bekeerde heidenen. Hoort naar mij, o huis Jacobs, en het ganse overblijfsel. Hè, want het was een overblijfsel, werd 40 jaar teruggestuurd in de woestijn. Maar wat er van overgebleven was, dat het beloofde land wel mocht binnentrekken. Gij die van mij gedragen zijt, van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af, en tot de ouderdom zal ik dezelfde zijn. Dat is God alleen voor zijn volk. Hè? Dat is God alleen voor zijn volk. Ja, tot de grijsheid toe zal ik jullie dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. Niet alle die heren zeiden zijn God welgevallig. Want niet alle die uit Israël zijn waren ware Israëlieten. Maar hier wordt gesproken tot het volk Gods. Het is nogmaals, het staat gemixt opgeschreven. Niet dat de Heilige Geest daarmee in de war geweest is. Nee, chronologie en systematiek, daar bindt de Heilige Geest zich niet aan. Nou, Gods raad zal bestaan, hij zal al zijn welbehagen doen. Er staat ook wel eens door elkaar, want ja, ons verstand wil altijd logica. Maar Gods woord is geen logisch boek. Nou, absoluut niet. Dat is een boek des geloofs, dat is het woord van God. En als de Heere iets achter elkaar staat, wat ons verstand zegt, dat is de verkeerde volgorde. Ja, daar heb je nou de wijsheid Gods. Hou je aan Gods woord. En zeg het verstand vaarwel in die zin, want al die rationele overdenkingen. Waar liep dat ook onder het volk der Joden op uit? Nou, een mens zoekt altijd goden even gelijk te zijn. Wien zoudt gij lieden nabeelden? Want het begint met die afgoden, Bel en Nebo, Babylonische afgoden. Dat werd door koning Kores, koning van Mede en Perzen, die afgoden werden meegevoerd. Die werden op de ezels geladen, op de dieren geladen. Die opgeladen pakken, die waren een last voor die vermoeide beesten. Tezamen zijn zij nedergebogen, zijn gekromd onder die betonnen last, om het maar zo eens te zeggen, want dat waren allemaal afgoden van steen, hout of koper. Ze hebben de last niet kunnen redden en ze zijn zelf eens in de gevangenis gegaan. Ze zijn door die wegvoering, door die bevrijding van het volk der Joden uit die Babylonische gevangenschap, zijn ook die afgoden meegevoerd en in de gevangenis gegaan. Ze hebben ze neergezet, wat staat er geschreven in vers 6? Zij verkwisten het goud uit de bussen, wegen het zilver met de baag. Zij huren een goudsmid en die maakt hen tot een god. Net als Demetrius de zilversmid. Zij knielen neder, ook buigen zich zij daarvoor. En zij nemen hem op de schouder, die Bel en Nebo. En zij dragen hem en zetten hem aan zijn plaats. En daar staat hij, hij wijkt niet van zijn steden. Ja, roept iemand tot hen. Hé, hey God, zo waren ook de Baalpriesters op de berg Karmel. Roep wat harder, zegt Elia. Roep wat harder, misschien slaapt hij. Of misschien is hij op vakantie. Ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet. Want het zijn dode goden. En hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Dus die Baalpriesters, die doorstaken zichzelf met messen. Maar Baal antwoordde niet, want Baal bestaat niet. Hè? Dat is met alle vals godsdiensten zo. Daar worden de afgoden, de stomme afgoden aanbeden die in werkelijkheid niet bestaan. Diana, nou je ziet dat binnen dat reformdom ook wel voltrekken, die afgoderij. Want eigenlijk moet iedereen maar bij zijn eigen huis blijven. Want die buiten zijn, die oordeelt God. Die oordeelt God. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de kerk met een hoofdletter van haar roeping wordt ontslagen. Om ook die waarschuwingen die hier staan opgetekend, maar voor je eigen te houden. Nee, dat moet ook publiek klinken. Want het woord van God, predik het woord, dat moet aan alle volken gepredikt worden. En zowel de oordelen als de verlossing in Christus, de vergeving der zonden, de volle raad Gods, hè, mijn raad zal bestaan, die moet ook al dus gepredikt worden. Dat God een God is zonder aanziens, die oordeelt zonder aanziens des persoons. Want als David de zonde begaat, laat de Heere David scherpelijk bestraffen. Als Petrus Christus voor de voet loopt, dan maakt Christus Petrus uit voor een duivel. Niet dat Petrus die duivel zelf was, het was de duivel in Petrus. Maar goed verstaan, de Heer houdt dan zijn bestraffing niet in. Nee, je moet niet denken dat Gods volk een soort gekwalificeerd volk is. Nou, absoluut niet. Ze zijn door God afgezonderd, uitverkoren en dierbaar. Het is een heilig volk, een verkregen volk, een koninklijk priesterdom. Maar in zichzelf, nou wat zegt Paulus, geheel vleeselijk, verkocht onder de zonde. Daar kan Steef de Bruin niet mee wedijveren, want die is niet vleeselijk, die is geestelijk. En Van der Staaij is ook geestelijk. Tenminste, dat denken ze, dat is allemaal een droomwereld, want dat is een verschrikkelijke droomwereld. En de wereldse klokkenluiders, die kunnen hun nog wel de les lezen. Maar wat er in onze dagen gebeurt, het gebeurt allemaal in het kader van Gods timetable. De uitrolling van zijn raad staat wel in Gods woord geopenbaard, maar we kennen het ten dele, we profiteren ten dele. We hoeven er ook niet over te profiteren en je moet altijd maar opletten dat die controlled opposition, ook in het maatschappelijke vlak, die willen door profiteren, en dat heb ik Sander Nieuws ook wel eens geschreven. Ik zeg, eerst heb je gezegd in die coronacrisis, er zullen tientallen miljoenen mensen omkomen. En toen ineens bestond de coronacrisis niet. Ik zeg dus, je bent zelf ook een complotfantast. En dan komen ze er dan nooit mee in de schuld, dat erkennen ze dan niet. Maar ik zou me niet zo hoog van de toren blazen, met zo steriel te zijn, geen complotdenker te willen zijn. Want dat etiket krijgen de waarheidspublicisten, de waarheidsklokkenluiders, de feiten, die krijgen dat opgeplakt. Een complotfantast dus. Dat doet hij nou zelf ook al mee. Soms goede artikelen, maar vest er ook je hart niet op, want alles aan deze zijde van het graf is ijdelheid, behalve het werk Gods in Christus. Dat zal bestaan tot in de eeuwigheid. De raad des Heeren zal bestaan, waar hij zijn voetstap zet, daar druipt het alles van vet. En daar kan hij ook koning Kores voor gebruiken, koning Darius voor gebruiken, om die raad Gods te vervullen, maar dan door de hand van Christus. Want, dat staat er, hè? Het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En dan is het welbehagen in de mensen van het welbehagen. Zoals de engelen gezongen hebben boven Efratas velden. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. God hebben welbehagen in degene die hem vrezen. Dus daar wordt het woord gelukkiglijk voor gebruikt. Gelukkiglijk. In blijdschap zult gij lieden voortrekken. Want die geloven haasten niet. Niet met haast. Laat uw vlucht niet des winters geschieden. Dat heb ook een tijdelijke betekenis. Maar ook ten aanzien van de grote verdrukking, zegt de Heer, die in het veld is, keren niet weder. Die op het dak is, die komt er niet vanaf. Ben je nou ook in de verwachting
dat de Heer wederkomt.
Zie je er naar uit dat de hand des Heeren, de hand van Christus, het welbehagen des Heeren door zijn hand gelukkiglijk voortgaan zal, maar ook een einde zal nemen, totdat de laatste trap van Christus' verhoging zal zijn, als hij wederkomt op de wolken des hemels. Ja, we zullen er eens van zingen, gemeente. En wel van dat vijfde vers van Psalm 33. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van zere mond. Zijn goddelijk almacht sprekend is er. Zijn wil gebiedend wordt er stond schuld. De heidenen samen list op list beramen. God verbreekt hun raad. Hou je daarbij dat God hun raad verbreekt. Die raad van die diepsteed. Hou je erbij. Dan kun je, moet je niet zeggen, ja het is nou eenmaal zo. Dat is fatalisme. Hou je erbij. Roep God daarop aan. Heere, gij zijt toch de God die hun raad verbreekt. Schoon hun mogendheden. Snoot ontwerpen smeden. Hij belacht haar haat. Het vijfde vers van Psalm 33. Volk is niet geroepen om een broodprofeet te zijn, om de man uit te hangen. Nou, het werd Ezechiël gevraagd, van zere wegen zullen deze beenderen, dat stond hij voor zo'n dorre doodsvallei, zullen deze beenderen levend worden. Nou, zegt Ezechiël, dat kan ik u wel even vertellen. Nou, dat zegt hij niet. Hij zegt, heren, gij weet het, want hij wist het niet. De raad des Heren moet ook altijd ontvouwen worden, geopenbaard worden, zoals Christus het zijn discipelen, hij zegt, ik heb het mijn kinders geopenbaard, mijn kinderkens. Nou, dan moet je een kind Gods verwezen ook in de geestelijke betekenis van het woord, want die niet wordt gelijk een kinderke. Dat is niet kinderachtig hoor, dat moet je gelijk zeggen. Nou. Die niet wordt gelijk een kinderke, dus dat is een blind vertrouwen op God. Een kind vertrouwt als die in een stormwind of in hoog sneeuw of door druk verkeer aan zijn vaders hand loopt. Net als die moeder die in die boot zat en de storm loeide en raasde. Toen zegt dat kind, moeder, zij toch niet zo bevreesd. Je weet toch dat vader aan het roer staat. Kijk, dat kinderlijke vertrouwen op God. Dat is een blind vertrouwen. God kan je blindelings vertrouwen. Op zijn woord. Oh ja. Maar op grond van de belofte Gods, hè, dan hebt de Heere zich eerst aan je ziel geopenbaard. Als je borg en zaligmaker. Als die schuldovernemende borg. Die van het beginnen aan verkondigt het einde en van ouds af die dingen die nog niet geschied zijn. Dat verkondigt de Heere ook. Zou verbergen voor Abram wat ik doe. En als je een leven met de Heere mag kennen. En dan wellicht niet in die mate zoals Henoch. Henoch staat geschreven, wandelde met God. Henoch heb ook gepreekt. Dat zegt zelfs de apostel. Henoch was ook een prediker der gerechtigheid. Er zijn maar weinig kinderen Gods naar ziel en lichaam in de hemel. We weten het van Elia, die met een vurige wagen ten hemel, met ziel en lichaam is die nou bij de Heere. Henoch met ziel en lichaam bij de Heere. De rest van de triomferende kerk, die is alleen met hun ziel bij de Heere. Zoals Lazarus gestorven is, de broer van Martha en Maria, die was met zijn ziel al bij God. Hij werd uit de hemel teruggeroepen. Net als die jongeling van Nain, want dat doet de Heere niet meer verworpen. En als de opstanding der doden daar is, dan zal al Gods volk met een verheerlijk lichaam uit het graf opstaan en eeuwig bij de Heere zijn. Want daar kan geen sterfelijk lichaam in de hemel verkeren, omdat er dan sprake zou zijn van zonde. Dat is in de hemel niet meer. Dat kan alleen maar Gods volk met het ziel en lichaam verenigd. Want met ziel en lichaam liggen wij voor rekening van onze getrouwe zaligmaker. Dan zullen ze de engelen gelijk zijn, ziel en lichaam verenigd, maar dan met een verheerlijk lichaam. Zoals Christus is opgevaren met een verheerlijk lichaam. Hij was de natuurkrachten niet meer onderworpen, wel in de trappen van zijn vernedering, want hij heeft ook honger geleden, hij heeft ook gebrek, ziekte. Maar dat alles in de broederen gelijk geworden, alles uitgenomen de zonde. Christus heeft geen zonde gekend, nog gedaan. Hij is gestorven om onze zonde en opgestaan om onze rechtvaardigmaking. Al dat je die woorden, dat je die leer van Christus zal leren spellen. Want een mens zit maar te focussen, ja, wat voel ik ervan en wat ervaar ik ervan. Nou, geloof is niet zonder ervaring hoor. Nou. Maar daar moet je eigenlijk niet op focussen. Nee, het gebed moet zijn aan de troon der genade om barmhartigheid te verkrijgen te zijner tijd. Want zijn raad zal bestaan, de Heere antwoordt ook niet altijd direct. We moeten ons houden aan Gods, dat is een heilige timetable. Het komt u niet toe, de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Als Gods volk met een waar geloof, dat door de liefde is werkende, uit de belofte mag leven, dan denken ze vaak dat het haast geschieden zal. Nou, dat is ook haast, maar in Gods termen. In Gods termen. En één dag is bij de Heer als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Dan gaan de spotters ermee aan het werk. Hij zegt, nou, waar is dan de dag voor zijn toekomst? Want het is allemaal nog hetzelfde gebleven. Ik heb die mensen bij hopen ontmoet. Maar dat is Gods lastelijk, want zijn raad zal bestaan en hij zal al zijn welbehagen doen. Er zal ook niet één van de woorden Gods ter aarde vallen die hij in Christus gesproken heeft. En er zal van Gods woord in het algemeen geen letter ter aarde vallen, want Gods woord is een eeuwig blijvend woord. Dat geldt ook voor de heilige wet Gods. Het is een eeuwigdurende wet, maar dan in Christus verheerlijkt. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste van mijn ingewand. Want hij is gekomen om de raad des Heren gelukkig te doen voortgaan ten aanzien van zijn volk. In hemels gelukkige zin, in zalig gelukkige zin, maar ook ten aanzien van de goddelozen zoals we u hebben voorgelezen uit Psalm 2. Daarin zal ook Gods raad bestaan. En hij zal al zijn welbehagen doen. Daar kan niemand God in adviseren. Want wie heeft de zin des Heren gekend en wie zou hem onderrichten? Daar kan ook geen mens een letter aan veranderen. Die vastigheden, dat zijn de kenmerken van zijn troon. In de Heer is geen schaduw, nog omkering. Gerechtigheid en gerichten en de vastigheden zijn stroons. Ja? En deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Gedenk der vorige dingen van oude tijden af dat ik God ben en er is geen God meer en er is niet één gelijk ik. Dat werd ook Mozes gezegd, want hij zegt, wat zal ik dan die Egyptenaren, die farao moeten zeggen? Dan zegt de Heere, ik zal zijn die ik zijn zal, Yahweh. De onveranderlijke God. En daar moest Mozes het mee doen, maar dat was ook alles. Dat was ook alles. Als ik hem maar heb, dat zegt het geloof, als ik hem maar heb, dan heb ik alles. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Maar, vanmorgen ook al gezegd, die mij eren, die zal ik eren. Dat eren bestaat niet alleen uit psalmzingen, heb ik gezegd, dat bestaat ook in de ontmaskering van die onreine geesten die zich vroom voordoen. Dat moet ontmaskerd worden vanuit het woord. Oordeelt gij die binnen zijn, niet die buiten zijn, die oordeelt de Heer. Dat betekent natuurlijk niet dat je dan die buiten zijn, al die onreine geesten, dat je dat glad moet strijken. Want dat heeft ook zijn invloed in de kerken. Dat zie je natuurlijk voor je ogen voltrekken. En nou roepen ze de Baal Zebub aan, omdat ze God niet kennen. Dat is nou het geloof van al die referdominees. Nou mensen, en ik oordeel niet over harten, maar ik ben toch bevreesd dat er weinig of geen volk van God meer zit in die referkerk. Want dan zouden ze Gods woord kennen, zelfs de kleine in Christus kennen Gods woord, want een vreemde zullen ze geenszins volgen. Dan kun je dat niet gladstrijken door te zeggen van ja, dat is onkunde, want dat is schandelijk onkunde, dat is godslastelijke onkunde. Want het geloof zoekt te kennen, de liefde zoekt te kennen, die zoekt het wezen te kennen. Dan ga je Gods woord door de aandrijving des geestes onderzoeken en dan gaat de Heer ook die geheimen openbaren, naar de mate des geloofs weliswaar. Maar dat betekent natuurlijk niet dat een kleine onkundig is aan de leer van Christus. Als je dat gaat leren, mensen, dat is de leer van de afscheiding. He? Ik heb ze wel in huis gehad, die ouderlingen van de afscheiding. Ja, er staat toch geschreven, Johannes de Doper, en ik kende hem niet. Oh, ik zeg, wou je daarmee leren dat Gods wedergeboren volk Christus nog niet kent? Ja, dat staat er toch, zeggen ze. Ik zeg, dat staat er helemaal niet. Ik zeg, dat maakt u ervan. Want hij kende hem niet in lichamelijke zin. Ieder mens heeft zijn eigen uitdrukkingsgelaat. Zo had Christus ook zijn eigen uitdrukkingsgelaat. Ik kende hem niet, zegt Johannes de Doper. Ik heb hem nog gezien. Wel door het geloof, maar niet werkelijk. En toen hij hem al zodanig kende, toen kon hij hem ook aanwijzen. Zie het lam Gods dat de zonde ter wereld wegbrengt. Ja, maar u bent zo zeker van uw zaak. Ik zeg, ja, jij bent zo onzeker als de duivel. Ik zeg, want de duivel leert onzekerheid. Niet het geloof, niet Gods woord. Niet wat in Gods welbehagen is besloten in Christus. Dat zijn allemaal vastigheden zijn troons. En dat de gelovige geschud wordt, aangevallen wordt, vaak in ongeloof verkeerd, hè, want het ware geloof is ook dikwijls gemengd met ongeloof. Daarom, leef je nou uit de volleinde des geloofs, in Christus was geen ongeloof. Nee, dat bestraft je ook altijd, ook als het bij zijn discipel openbaar komt. Je moet nou echt niet denken dat Christus, zo wordt hij wel voorgesteld in onze dagen, zijn heelmeester die stinkende wonden maakt. Nou. Nou, dan gaat de Heer snoeien. Ook als het, juist als het zijn ware volk betreft, hè, opdat ze meerder vrucht zouden dragen. Want ik heb u geroepen, ik heb u uitverkoren. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren, opdat gij veel vrucht zou dragen. Want gij zult meerder dingen doen dan deze, dan ik gedaan heb. Qua kwantiteit, qua aantallen. De Heer Jezus heeft geen duizenden preken gehouden, maar u zult het wel doen, zegt hij. Dat zegt hij eigenlijk. En ik zal u vissers der mensen maken. Ja. Nou, ik heb een beetje in mijn jeugd hebben op grote vissen gevist. Niet op die vorentjes, ja, die ving je natuurlijk. Hè. Als je in een gezonde poldersloot haalt, die is natuurlijk, je had amper je haak in het water en er zat er alweer in aan. Maar die grote vissen, daar moest je toch goed je best voor doen. Daar moest je een soort naar jagen. Daar moest je geduld voor hebben. Be patient. Hè. Dat is ook in Gods koninkrijk. Ja, het paard achter de wagen spannen, dat is wel altijd de verleiding. Maar dat brengt geen vruchten voort. Nee. De maaikar achter de zaaikar spannen. Dat was ook een heel geëikte uitdrukking onder Gods oude volk. De maaikar achter de zaaikar spannen. He, dus dat betekent als een boer een saai is, ja, dan kwam gelijk de trekker met de maaier erachteraan. Maar zo snel komt het niet op. Nou, Gods molens draaien wat dat betreft ook langzaam. Maar zeer zeker. Zeer zeker. Die molens zijn niet te stoppen. Nee. Want er staat geschreven, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Dus hou je eraan en in het gebed, ik heb al gezegd, de woorden Gods maakt het geloof werkzaam aan de troon der genade. Dan leggen ze hun vinger bij de woorden Gods en dan zeggen ze, Heere, gij hebt het toch gezegd, hier staat het toch. Gij zult hun raad verbreken.
Dat moet ook je gebed zijn ten aanzien van die diepstateitgeesten. Reformatorisch of liberaal, dat is allemaal hetzelfde.
Nou, als dat je gebed niet is, houd dan maar met die wijsheid op. Dit is zus en het zit zo en het zit zo. Nou, Gods volk, die moet God aanlopen bij nacht en ontijd. Ik weet het uit mijn eigen leven. Dat is niet je eigen werk, want die drijving des geestes, nou ja, als je die niet kent, ja, dan is er geen genade. Dan is er gewoon geen genade. Want het geloof verwacht alles van God. Het geloof ziet van alles af. Zie het Lam Gods. Meer is niet nodig, want dat is alles. Zie het Lam Gods, dat de zonde de wereld weg. Eerst die verzoening. En dan om ook voor de Here te leven. Hè, want God zal zich overhouden gewillig. Volk op de dag van zijn heerkracht. Schoon, arm en ellendig. Denk God in hun bestendig. Om die onderwijzing van David. Hè, die onderwijzing voor de kinderen van Korach. Voor hellelingen. Ja, daar is Christus voor gekomen. Voor erfwachters van de hel. En dan gaan ze zijn lof vertellen. Dat zal ik je wel vertellen. Maar de Heer kan ook in zijn voorzienigheid. Een roofvogel wordt die genoemd. Hè? Die koning Kores. Een roofvogel. Die roep ik van het oosten. Een man mijns raads wordt die notabene geroemd. Ja, hij moest ook Gods raad uitdienen. Uit verre landen. Ja, ik heb het gesproken. Ik zal het ook doen komen. Ik heb het geformeerd en ik zal het ook doen. Nou, dat is ook geschied. Dat is ook geschied. Je moet maar niet iemand afschrijven in die zin die niet tot Gods volk behoort. Koning Kores, dat was niet een waar gelovige. En Nebukadnezar, zo ik het verstaat uit Gods woord, is die tot bekering gekomen. Net als Naaman de Syriën tot bekering gekomen is. Dat wordt natuurlijk door al die mensen die zeggen Christus niet te kennen, wel wedergeboren te zijn, allemaal verdacht gehouden. Maar dat laat me ijskoud. Dat laat me Siberisch koud. Ja, ik vind het wel erg dat zo Gods woord in ongerechtigheid en onder wordt gehouden. Want ze geloven ook de bekering van de Ninevieten niet. Dus ze geloven ook Christus niet die gezegd heeft. En u zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want die hebben zich bekeerd. Het zegt de Allerhoogste God. Op de prediking van Jona. Dus als je dat onderuit gaat halen, dan ben je een duivel. Want er zijn nogmaals maar twee volken op de wereld. Kain en Abel. Jacob en Esau. En noem maar op. Zo kun je verder gaan. David en Saul. Hoort naar mij, gij stijve van hart, gij die verre van gerechtigheid zijt. Nou, dat zou je toch op de knieën moeten brengen dat de Heere nog het woord je richt tot degene die onder de wet verkeren. Want hij is gekomen om degene die onder de wet keren, om die te verlossen van de heerschappij des duivels en der zonde. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet verre wezen. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Daarmee wordt bedoeld de komst van Christus in het vlees. Want het woord is vlees geworden. Hè? Dat is het hart van het evangelie. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet verre wezen en mijn heil zal niet vertoeven. Maar ik zal heil geven in Sion aan Israël mijn heerlijkheid. En daarin neemt de Heer zijn volk. Hè, wordt zijn volk toegesproken, zal mijn heil geven in Sion. Sion, daar wordt kerkengods met een hoofdletter mee bedoeld. We hebben het ook vanmiddag nog tijdens de catechisatie. Daar is nou het kort begrip in behandeling. En daar behandelt ook Herman Foukeel de apostolische geloofsbelijdenis. Apostolische geloofsbelijdenis, wat is dat? Dat is een kort begrip van Gods woord. Luther zegt dat is de Bijbel. Ja, dat is geheel genomen. Die belijdenis, daar staat ook werkelijk geen letter verkeerd in. Nou, apostolische geloof, maar 12 artikelen des geloofs. Dat is een kort begrip uit Gods woord. En de Heer die vat het ook samen. De 10 geboden vat hij samen in 2 geboden. He, dus dat doet de Heer zelf. God liefde hebben boven alles en je naaste als jezelf. Dan zegt hij aan deze 2, het waren de 10, maar aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeet. Adam en Eva hadden nog geen geschreven woord, maar een ingesproken woord. De Heer sprak vrijwel onmiddellijk tot zijn geroepen heiligen. In de tijd van Adam tot Abraham. En ook aan Abraham en de aartsvaders. Geen geschreven woord. Mozes heeft de decaloog geschreven. De 5 boeken van Mozes. En later zijn de profeten daarbij gekomen. Mozes en de profeten. Ja, en het Nieuwe Testament. Geheel gebaseerd op het Oude Testament. Paulus heeft Christus verklaard vanuit het Oude Testament. En zo is Gods woord geschreven. En de aanvallen die op het zuivere woord worden gelanceerd, ook met name in onze dagen, want Er is zoveel vervalsing van de ware godsdienst. Dat is, ja, het is allemaal voorzegd in Gods woord. Want ziet, hier is de Christus, ziet daar, geloof ze niet. Maar in geestelijke zin, dan is er haast geen geuzenbloed meer. Zelfs Jehu, dat moet ik ook nog zeggen. Zelfs Jehu werd door God geprezen dat hij al die Baalpriesters had omgebracht. Maar hij deed het op een duivelse manier. Want die Jehu-ijver wordt in Gods woord niet geprezen. En Jehu-ijver, dat betekent, dat is niet door het geloof. Dat is niet door het geloof. Maar de Heer had bevolen om die Baalpriesters om te brengen. En dat is door de hand van Jehu geschied. En in dat verband zei ik die woorden van Huzzi tot Absalom. Ja, dat zal Gods ware volk nooit doen. Dus zie je eigenlijk nou niet op die mensen blind te staren. Want dat waren ook mensen van vlees en bloed. Hoewel het een vriend van David was. Nou, Absalom was zijn kind. Dat was nog nader. En dan moet David uitroepen. Absalom, mijn zoon, ware ik voor u gestorven. Je moet alles in het kader lezen van de raad Gods. En daar moet voor Gods volk alles medewerken ten goede. Mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. De Heer heeft meer pijlen op zijn boog als één, ook in onze dagen. Want hij die de koningen der aarde vreselijk is, die de geest der vorsten als druiven afsnijdt. Daar moet je eigen bij houden. Die God moet je aanroepen. En dan zeg je, Heer, we hebben het nog afgelopen zondag opgezongen. Hij verbreekt hun raad. Nou, dan moet je niet beide nog eens een keer een pluim geven dat die weliswaar door list en bedrog toch in die zetel is gekomen. God lacht er echt om. Mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. En daar geen datums in vullen. Want daar is al zoveel over schrikkelijk. Dat is ook biblicisme ten voeten uit. Wacht op de Heer, zijt sterk. Dat is niet wijdelijk, fatalistisch afwacht. Daarmee is het geloof werkzaam aan de troon van Gods genade. Niet alleen om barmhartigheid te verkrijgen, maar al in het kader van het leven voor de Heere. David was in de benauwdheid in de woestijn, omdat hij geen onderwijzing in de naam des Heeren kon afgeven aan de kinderen van Korah. Want hij wist, Gods lof moet worden vergroot. Die mij eren zal ik eren. Daar was hij niet toe in staat. Maar nou het geheim van de zaligheid. Als je daar nou mee in verwachting bent, zoals in de natuur een vrouw in verwachting is van een kind. Als dat nou je geestelijke verwachting is, daar ben je mee werkzaam, dan wordt de wil voor de daad aangemerkt. Dan heb je altijd zendeling willen worden, zendelingen willen worden. En je moet je tranen uitstorten voor de troon van de genade, dat dat nog niet werkelijkheid is geworden. En de Heere zegt, je bent het. Want de Heere neemt de wil voor de daad. Ja, dat is wel een geheim. Daar kun je niet mee werken. Daar kun je absoluut niet mee werken. Nee, dat openbaart de Heer aan zijn volk. De wil wordt voor de daad aangemerkt. Want de Heer zit niet om die vrachtwagens oud papier verlegen, om het zo maar eens te zeggen. Nou, wat hij beloofd heeft zal bestaan. De Heer vervult alles naar zijn raad en zijn welbehagen. Laat God nou God. Zit er nou zelf niet met je vieze vingers tussen. En, nou, dan heeft iedereen genoeg aan zijn eigen. Want welk mens zal beweren, en neem het maar alleen Gods volk. Welk kind van God zal durven beweren dat hij nooit iets onzinnig hebt gezegd? Nou, mensen, hier staat erin. Maar dat betekent natuurlijk niet dat Gods beloften daarmee vallen. Nou. Ik heb u in beide handen palmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. En daarom wordt de godsdienst zo vergramd. Want dan komen ze erachter wat ze missen. En waar ze aanspraak op maken, zoals die dwaze maagden aanspraak maakten op hetzelfde koninkrijk die de wijze maagden verwachten door het geloof. En dat is ook in vervulling gegaan. En voor de dwaze maagden werd de deur gesloten. Hoe draag je Gods woord door deze wereld? Daar komt het op aan. Daar komt het op aan. En dat is geen vrucht die op onze akker groeit. Nee, in het leven van Simson is het de Heere geweest. In het leven van al de richters, van alle profeten, van alle apostelen, van al Gods volk. Het is de Heere, de bewerker ervan. Want de Heilige Geest, ja, dat vind ik ook zo'n dierbare uitdrukking, begon Simson te drijven in het dal van Zoar en Estel. Dat is geen geestdrijverij. Ja, het is geestelijke geestdrijverij. Ja, absolute waarheid. Maar geestdrijverij vanuit de mens, dan is het afgoderij. Maar als het bij de Heere vandaan komt, ja, hij trekt ze door de liefde. Hij drijft ze door zijn geest. Ja, dus een dubbele aandrijving zou je zeggen. Je hebt auto's met voorwielaandrijving en achterwielaandrijving. Nou,
daar kan je het mee vergelijken, dat is natuurlijk een heel zwak beeld, maar getrokken door de liefde, gedreven door zijn geest, Gods volk hebben een drijfveer. En dat is de inwoner van aarde geweest. En dat komt tot uiting in het geloof. In je woorden en in je wandel. Niet als een pilaar heilige nogmaals. Gaat de Bijbel heilige maar na. God houdt er geen pilaar heilige na. No. Johannes zegt, struikelen veel. Daarom moet Gods woord verkondigd worden dat zijn raad zal bestaan. Want dat is geen twijfelachtige zaak. Christus hebt niet gestruikeld. Waar wij gestruikeld zijn, waar wij gevallen zijn, daar is Christus staande gebleven. Dat moet de verkondiging zijn. En daar hecht het geloof zich aan, daar wordt het geloof door versterkt. Daar wordt de genade vermeerderd. In die raad Gods, die raad Gods in Christus, die zal eeuwig bestaan. En dan staat er ook, het tweede gedeelte, ik zal al mijn welbehagen doen. Die uitverkiezing Gods in Christus, die komt ook in de tijd openbaar. Zoals Petrus separeerde. En die daar verre zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. Ja, daar zit separatie in. Ik zal al mijn welbehagen doen. Ik zal het doen. Ik zal het doen naar mijn raad, naar mijn eeuwige besluit. Ik zal het in de tijd openbaren, in de toebrenging van Gods volk en in de straffen. De Heer heeft tot mij gezegd, ik breng een kwaad over alle vlees. Deze wereld wordt niet beter. Nee. We leven in een gevallen wereld. We zijn gevallen Adamskinderen. Gods raad zal bestaan. Dat betekent ook, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde op welke gerechtigheid wonen zal. Ja. Dus in die zin zijn die patriots abuis, want die willen een betere wereld. Maar ik prijs hen wel in hun streven. Dat is geuzenbloed, zoals ook nogmaals in de 80 jaar Holland. Daarom heb ik ook die boeken geschreven. Wie bewevers en de mariniers. Om nou de ware vriendschap te openbaren. De ware geloofsvriendschap. En dat geuzenbloed nog weer eens tentoon te stellen. Nou, dat is gewoon weg in onze dagen. Het is allemaal verraad. Ten tijde van de reformatie, buskruidverraad. En al door alle tijden is het al openbaar gekomen. Die Judassen die vermenigvuldigen zich in het kwadraat. Maar vrees niet. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar op goede moed. Ik heb er een paar voorbeelden van genoemd. David had een Achitofel. Paulus een Demas. Dat moet al zo geschieden. Want anders kunnen we ook niet de geesten beproeven of ze uit God zijn. Als je natuurlijk een ascetisch leven leeft, net zoals sommige oudvaders, Antonius, kerkvader was hij eigenlijk, die ging ook in de stad, waar de christenen voor de leeuwen werden gegooid. Hij zegt, ik ben ook een christen. En zo riep hij door de stad. En toen wezen ze allemaal naar een hoofd, die man is gek. En toen is hij maar weer teruggegaan naar de woestijn. Hij was de vader der monniken, wordt hij wel genoemd. Antonius, dus dat was ook niet, zijn raad zal bestaan. Antonius wilde ook wel die marteldood sterven, maar de Heer had anders besloten. Zijn raad zal bestaan. Johannes, de apostel der liefde, die is zeer oud geworden. Petrus zegt, maar wat zal dan deze? Wat gaat het u aan? Volg gij mij. Mijn raad zal bestaan. Ik zal allemaal wel behouden. Dat woord wat Christus tot me sprak, toen ik nog in die heftrucs werkte, dat was ook soms een heiligdom. Hè? Als ik dat boek van de voorzienigheid moet openen, mensen. Daar heeft de Heer zich als een God van nabij betoond. Zijn raad zal bestaan. Nou, daar heb ik altijd zo'n kracht uit gehad in die voorzienigheidswonderen die we door het geloof hebben mogen aanschouwen. En hoe de Heer ook zijn volk aan de hand kan nemen dwars door deze goddeloze wereld heen. Dat is echt unbelievable. Echt unbelievable. En voorhoede en achterhoede, daar moet je wel kennis aan hebben. Daar moet je kennis aan hebben hoe de Heer zijn volk tot een voorhoede en achtertocht kan zijn. Ten spijt van zijn volk. Hè. Dat doet hij niet in een corporation. We hebben vanmorgen enigszins getekend dat Amerika een corporation is. Dat heeft absoluut betekenis, maatschappelijke, politieke betekenis, want dan is een land geen country meer, maar dat heeft mede-eigenaars, geheime mede-eigenaars, geheime societies en al die duivelse dingen nog meer. Dat moet ook ontmaskerd worden en geëxposed worden, want Gods volk is alleen niet geroepen om de vrome man of vrouw uit te hangen, wel nabij God te leven, maar de Heer heeft al zijn volk min of meer wel een publieke stem gegeven. En met name zijn geroepen getuigen. En dat betekent dus ook dat Johannes de Doper, die bestrafte Herodes.
Die Herodes was met de vrouw van zijn broer getrouwd. Dat was onwettig. Gij zei het niet geoorloofd die vrouw te hebben. En toen ging zijn hoofd eraf. Dat was geen initiatief van Herodes, maar van zijn vrouw. Ja. Dus met die publieke stem bedoel ik ook in maatschappelijke zin. Gods woord die tekent dat ook wel. Elia moest tegenover Agab werd hij gezet. Nou, was Elia zo'n held? Nou, hij was een geloofsheld. Dat zie je op de berg Karmel, onder andere. Maar toen Izebel dat doodsvonnis had uitgevaardigd en Izebel het op zijn leven had gemunt, nou, daar ging Elia ook voor op de loop. Dus heb maar geen verwachting van dat eigen ik, eigen krachten te verachten. Dat wordt alleen op Jezus school geleerd, ja, absolute waarheid. En dan leg ik met Elia onder die jeneverbesstruik, heren, ze zoeken mijn ziel te nemen. Wat staat er in de psalmen van David vermeld? Hoeveel keer is David niet naar het leven gestaan? Door Saul, door zijn eigen zoon. Hij was omringd door de verraders en vijanden. Maar uit die alle heb hem de Heere geholpen, de mannen Gods hart. En David is ook gestraft met die volkstelling. Hoeveel doden zijn er toen hier wel niet gevallen? Kwam David mee in de schuld? Dat is weer een waarachtig kenmerk. Als God raad in Christus in je leven bestaat, dan kom je ook met de vleeselijkheden, het geheel vleeselijk zijn, ja. En David zegt, wat hebben deze onschuldigen gedaan? Ik heb het gedaan, zegt hij. Ik heb het gedaan. Laat mij toch in de handen des Heren vallen. Want de barmhartigheden, de goddelozen zijn vreed. Maar wat is de godsdienst van vandaag? Dat is niet de belijdenis meer. Laat mij in de handen des Heren vallen. Dat hoor je nergens meer. Ze zoeken allemaal leden- en lijfsbehoudenis. Vleeselijk voordeel. Daarvoor is die politieke partij opgericht. Nou, het is echt een schande. Want dat heeft niks meer met het geloof te maken. Dat heeft niks meer met de ware godsdienst te maken. Dat is een complete vervalsing gebleven. En omdat er binnen die refokringen, de Heer zegt, gaat uit van haar. Opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt. Dat zijn Babylonische kerken geworden. Dat is absoluut de waarheid. Want er wordt de volle raad gods niet gepredikt. Een eenzijdige Christus, maar niet de leeuw uit Judas stam wordt er gepredikt. Niet die tempelreinigende Christus. Oh, absoluut niet. Nergens meer. Men past zich als een chameleon aan. Men maakt zich nergens meer van vrij. Ja, het wordt nou zo profaan. Die dominees die staan te schreeuwen om een vaccinatie. Nou mensen. Kort, waar blijf je nou met je getuigenis? Er is geen getuigenis. Hou maar op. Want je hebt de voeten van de diepsteed gekust. Dat is Christus en de Belial. Dat kan niet bestaan hoor, binnen de genade. Nou, absoluut niet. En als Gods volk een misstap heeft gedaan, dan komen ze ermee in de schuld. Kijk maar naar David. Noem het maar één voorbeeld. Wat hebben deze onschuldige schapen gedaan? Heren, reken het mij toe. Ja, dat is de ware geloofshouding. Ik breng gerechtigheid, ik breng mijn gerechtigheid nabij. En vroeger wenste Gods volk elkaar de nabijheid toe. Dat betekent dat ze ook verenigd waren in de gebeden. Dat is een heel ander leven. Hè? Dat is een heel ander leven. Want de hand kan tegen de voet niet zeggen. Dat is ook een verdoemelijke zonde in onze dagen. Men trekt alleen aan wat vlees is en niet wat Christus is. Dus dan ben je ook niet verenigd met Gods volk in de gebeden, in het strijden en in het lijden. Paulus kon er wel van spreken. Daar had hij een bult steun aan. Dat ze met hem meeleden. Niet medelijden, maar meeleden. En dat ze werkzaam waren in de banden waar die in verkeerde. Nou mensen, waar is dat in onze dagen? Paulus zegt ook aan het einde van de strijd, ze hebben me alle verlaten, maar de Heer heeft me bijgestaan. Want ja, die mij eren, nogmaals, die mij eren, die zal ik eren. Hoe heeft Paulus God niet verhoogd voor het aangezicht van Agrippa en Festus? En wat is daarvan overgebleven? En ze spreken dan al die diepsteedrechters naar de mond. Het is in Gods woord voorzegd dat het zo zal aflopen met deze bange wereld, met deze goddeloze wereld. Maar Gods volk kan daar nooit boven uitkomen. Nou, ik kan dat streven van die patriot zo goed verstaan. Ja, maar ik zou ze willen verkondigen. Zie het lam gods dat de zonde de wereld wegneemt. Zie het lam gods door welke de radersheren gelukkiglijk zal voortgaan. Zie nou. Dat betekent natuurlijk niet, ik heb het vanmorgen al zoveel keer gezegd, hè, want ook godvrezende geuzen die hebben gestreden in de voorste gelederen. Noem maar een man Blois van Treslong, Dat is een godvrezende geus. En die heeft niet gezegd, nou ja, al die geuzen zijn onbekeerd, daar trek ik me even van terug en dan las het alleen maar uitzoeken. Dat is de houding van een coward. Daar wil ik ook niks mee te maken. Dat veracht ik. Dat zijn ook verachtelijke mensen. En die maken zich ook verachtelijk. Maar het wordt het nieuwe normaal. Dat je de leugen proclameert en dat je daarmee samenspant. En dat je de waarheid manipuleert. Dat is het nieuwe normaal. En niet wat ze van die virus zeggen. Dat is allemaal de grootste onzin. Omdat ze daarmee hun duivelse doeleinden mee willen bereiken. Levenslange mondkapjes op, dat wordt voor hun het nieuwe normaal. Ja, nou, Gods volk komt in de holen der spelonken terecht. Nou, dat hoeft geen slechte tijd te zijn. Want als je nabij God wil leven, zoals Asaf, zal dan gedurig bij u zijn. Nou, je moet echt niet denken dat volk nog open deuren naar de wereld hebt. Dan gaan al de deuren voor je dicht. En daarin eigen krachten te verachten, ja, dat wordt alleen op Jezus school geleerd. Onder zijn heiligend kruis naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. En verwachtende de toekomst des Heren. Kom, Heer Jezus, kom haastiglijk. Is dat nou je gebedsworsteling ook in het kader van de gemeenschap der heiligen? Het avondmaal. Dat zijn Gods ontmoetingen. Gods volk is er nooit klaar voor. Maar de Heer wel, ik heb grotelijks begeerd dit paasgaan met u te houden, eer dat ik lijden en sterven. De Heer weet zijn volk wel te onderhouden. Oh ja, beter dan een vader en moeder hun kinderen onderhouden. Ja. De Heer komt, is altijd een verrassend God, echt een verrassend God. Zijn raad zal bestaan, hij zal al zijn welbehagen doen. Amen. Heere, gij zijt altijd dezelfde. In u is geen schaduw nog omkering. Gisteren en heden, altijd dezelfde. Gij trekt nooit een woord terug, ook niet als we struikelen, als vallen. Verblijdt u over mij, niet o vijandin, als ik gevallen ben. De Heere zal me weder oprichten. Wat nochtans desgeloos, mocht gij dat ons geven en hergeven. De kracht van zijn opstanding. Heere, wees ons nabij. In deze ondergaande wereld. Breid uw koninkrijk nog uit. In en om Jezus wil. Amen. Gemeente nog zingen van Psalm 6. Dat is die letterlijke psalm. Die Psalm 33, het zesde vers. Met altoos wijze raad des Heren. Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Blijf van geslacht tot geslacht. En wat er verder volgt in dat zesde zangvers van Psalm 33. Oh.
gaat ons heden in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.